Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament. In het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk. Johannes 1 en daarvan de eerste 18 versen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Daar lezen wij Gods heilige en onfeilbaar woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. Het leven was het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welk ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het 14e vers van Johannes 1. Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, ik lees u nogmaals de tekst voor de prediking voor uit Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, een week geleden, het lijkt al zo lang geleden, en dat is zo met deze dagen, maar een week geleden was het tweede kerstdag. En een dag ervoor, de eerste kerstdag, we mochten stilstaan bij het wonder van kerst. Dat God zijn Zoon zond naar deze wereld. Dat Gods Zoon God bleef, maar ons in alles gelijk is geworden. Behalve de zonde, dat hij mens werd. En God bleef. Dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen uit de maagd van Maria. Dat hij kwam naar deze wereld, om die woorden maar te gebruiken die de engel ook aan Jozef bekend maakte, om zijn volk zalig te maken van hun zonde, om het verlorene te zoeken. Gemeente, op deze aarde waar wij onze voetstappen zetten, waar wij wandelen, waar wij lopen, waar wij fietsen, waar wij rijden, waar wij wonen, waar wij werken, daar heeft God zo'n verkeerd. Hij heeft onder ons, mag Johannes getuigen, hij heeft onder ons gewoond. Deze aarde waarvan de Heer sprak tegen Adam, dat die om onzentwil, om uwentwil vervloekt was. Is dat niet een troost? Gemeente, van het woord getuigt Johannes bijna op geheimenisvolle wijze. Het woord is vlees geworden. Het staat ook in mijn Bijbel, niet een woord met een kleine letter, maar het woord met een hoofdletter opgetekend. Dat betekent dat dit niet een menselijk woord is, maar een goddelijk woord. Onveranderlijk, vol majesteit en heerlijkheid. En gemeente, dit woord is niet maar een zaak of een ding of een gedachte. Nee, dit woord is een persoon. Dus op een heel bijzondere wijze wordt door de evangelist Johannes, door de Heilige Geest geïnspireerd, over de Heer Jezus gesproken als over het woord. Hij is het woord dat vlees is geworden. Dat ons is gelijk geworden. Dit woord is een persoon. En dan gaat het dus niet om de Vader en niet om de Heilige Geest. Nee, dan gaat het om de tweede persoon. Om Gods Zoon, om Jezus Christus. Gemeente, we lezen dat dit woord, dat van dit woord niet per sprake is in de kerstnacht. Dat kunnen we wel eens denken. Dat denken ook misschien wel eens de jongens en de meisjes. Vanaf wanneer is er nou sprake vanaf Gods Zoon? Dan kan een jong of een meisje wel eens denken, nou, dat is pas vanaf de kerstnacht toen de Heer Jezus geboren werd. Nee. Nee. Toen werd God zo'n mens. Toen werd hij ons gelijk. Behalve de zonde. Waarvan Gods Zoon was al veel eerder sprake. En dat hebben we ook gelezen aan het begin van Johannes 1. In den beginne was het woord al. En het woord was bij God en het woord was God. In den beginne, toen de hemel en de aarde geschapen zijn, toen was Gods Zoon er al bij. En niet toen ook was er van sprake van hem, want Gods Zoon is niet een schepsel. Nee, hij is samen met de Vader, samen met de Heilige Geest, eeuwig God. Enig, eeuwig, drie enig God. En dan schrijft ook Johannes in het derde vers, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Weet u wat dat betekent? Dat de Zoon van God, toen de schepping er was, hij maar niet alleen toeschouwer was, met eerbied gesproken. Nee, dat Gods Zoon daarbij betrokken is geweest. De kerk belijdt doorgaans, de schepping is het werk van God de Vader. En de onderhouding van deze wereld is het werk van God de Vader. En dat is ook voornamelijk het geval. Het scheppingswerk en het werk van de onderhouding van deze schepping, daar wordt in de Bijbel allermeest van gezegd dat het werk is van God de Vader. Maar we lezen hier, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, dat de God de Zoon en God de Heilige Geest bij die schepping ook voluit betrokken zijn geweest. Dat er een heilig samenwerken, eendrachtelijk samenwerken is geweest van de Vader met zijn Zoon en de Heilige Geest toen hij alles formeerde. De Vader heeft door zijn woord, door zijn Zoon, alles geschapen. We lezen het ook bijvoorbeeld op een andere plaats zo rijk in de Colossenzenbrief. Aan het begin, daar staat er, alle dingen zijn door hetzelfde, daar gaat het ook over de Heer Jezus Christus. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, die in de hemel zijn en die op de aarde zijn, die zienlijk zijn en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij overheden, het zij heerschappij, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem gemaakt. Gemeente, wat betekenen deze woorden? Wel dit, heel nadrukkelijk. Dat het hele bestaan op aarde zijn bestaan ontleent aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat ook ik mijn bestaan ontleen aan de drie enige God. Dat ook u en dat jij en ook thuis u en jij uw bestaan ontleent aan de drie enige God. Dat wij door hem bestaan. Zonder hem zouden wij niet bestaan. Zonder hem, God drie enig, zou ook geen ogenblik kunnen leven. Begrijpen we als dat het geval is. Dat alles in ons leven ook God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zou moeten eren. En gemeente, dat is nou precies de reden waarom God zijn Zoon moest zenden naar deze wereld. Want alles zou God drie enig moeten eren. Zo was het ook in het paradijs voor de zondeval. In wat wij noemen de staat der rechtheid. Zo was het tussen Adam en tussen zijn schepper. Zo was het tussen Adam en Eva, tussen de Heer. Alles eerde de Heer. Daar was geen vlek, er was geen rimpel. Er was geen verkeerde gedachte. Er was geen traan, er was geen pijn, er was geen verdriet. Niemand hoefde te sterven. Er was geen zonde, er was geen dood. Maar wat is dat anders geworden? Wat hebben we ons van de Heer afgekeerd? Wat hebben we moedwillig geluisterd naar Satan? Wat wilde was God worden? Wat wilde de kroon van de Heer stelen? Wat wilde de Heer gelijk worden? Wat hebben we de duisternis verkozen boven het licht? Wat hebben we de dood verkozen boven het leven? Wat hebben we ons van de Heer afgekeerd? Zijn we op deze aarde midden in de dood en in het donker van de zonde, in ons ongeluk, in onze geestelijke doodstaat? En wat verstaan we niet de dingen die van de Heere zijn? Wat zijn we geestelijk blind? Wat leven tot oneer van de Heere, tot ons geluk en tot oneer van God? En wat zal dat eindigen in het eeuwig verderf? Maar God heeft van eeuwigheid af gedachten van vrede gehad. Maar God de Vader heeft zijn Zoon van eeuwigheid afgeroepen. In wie hij zich een volk verkoren heeft. Dat zalig zal moeten worden, omdat de Heer het wil. Gemeente, waarom kwam Gods Zoon naar deze wereld? Omdat wij zo diep verloren zijn, zo van God afgekeerd zijn. Dat we helemaal naar de Heer niet eens meer vragen, niet meer naar de Heer kunnen terugkeren. Maar God wilde dat niet. Hij wil nog dat er een weg zal zijn voor een verloren mensenkind. En hij wil dat de zijne behouden zullen worden. Daarom zond God zijn Zoon. Om nu het verloren te zoeken. Om u weer onder die heerschappij Gods terug te brengen. Om nu verzoening aan te brengen, vernieuwing. Om nu het leven te schenken in de dood, om het verloren te zoeken. Ach, weet u dat de Heer dat ook vanavond nog doet onder de prediking? Waarom mag deze prediking vandaag nog klinken? Dat de Heer ook in Oud-Beierland, ook in de Hoekse Waard nog wil toebrengen. Maar dan gaat het niet om wie het preekt en wie het brengt. Gaat het wel om de boodschap die klinkt. Die moet overeenkomstig het woord van God zijn. Maar gaat het daarom dat de Heere dat zal doen. Wat nooit het werk van mensen is. Maar wat nou zijn werk is. Dat hij toebrengt en dat hij zalig maakt. En dat hij trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat hij voor het verderf niet over heeft de mens. En dat betekent niet dat alle mensen zalig worden. We zullen er zo meer van horen. Maar dat betekent wel dit. Dat de Heere zeker zalig maakt. Die zalig zullen moeten worden. Die God van eeuwigheid af aan zijn Zoon gegeven heeft. Geweten, daarom is het ook zo wat Johannes beschrijft. In de eerste verse van Johannes 1... En wat hij ook beschrijft voordat hij gaat spreken over Johannes de Doper. Want in vers 6 gaat hij spreken door de Heilige Geest geïnspireerd over Johannes de Doper. Een mens van God gezonden. Wiens naam was Johannes? Dat was niet Johannes de Evangelist zelf, maar dat is Johannes de Doper. Maar dat hij ook daarvoor, al in de versen daarvoor, bijvoorbeeld in vers 5, schrijft over het licht dat in de duisternis schijnt. En wat de duisternis niet begrijpt. Gemeente, ieder mens op aarde. En dat is niet pas vanaf de kerstnacht het geval. Het is ook niet pas vanaf Pinkster het geval. Als niet pas het geval vanaf de Heer en zijn woord door zijn apostel laat preken het geval. Nee, dat is al vanaf de zondeval het geval dat de Heer het licht na de zondeval in de wereld niet geheel heeft weggenomen. Ook niet toen Adam en Eva het paradijs hebben moeten verlaten. Ook niet toen de toegang tot het paradijs werd afgesloten. De Heer heeft de mensheid zijn licht niet geheel en al ontnomen. Maar dat zien wij in de natuur. Dat heeft ook te maken met Gods algemene genade. Dat wij mogen opmerken dat de Heer ook na de zondeval. De zon doet opgaan. De maan doet schijnen. Kinderen geboren mogen worden. Huwelijken gesloten mogen worden. Trouw. Een ware, zuivere liefde op aarde nog gevonden. Maar wordt als het altijd ook weer met zonde bevlekt. Dat is wat anders. Dat er mag zijn ook nog een zekere kennis. We denken aan de wetenschap. Ook een goede wetenschap soms. Een zorg, een medische zorg. Een omzien naar elkaar, een overheid, noemt u maar op, dat zijn allemaal tekenen ervan dat de Heer de mensheid niet geheel en al los heeft gelaten. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 1 dat het zelfs voor de heidenen gold buiten Israël, dat de mensen vanaf de schepping af, ieder mens, iets weet van de Heer. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid toont hier aan ieder mens. Ieder mens op aarde wordt er iets van gewaar. Ingeschapen godskennis noemt Calvijn dat. Augustinus spreekt over die onrust heel diep in een mensenhart dat we weten er is een God. Er zijn wel mensen op aarde, ook in onze wereld, die verklaren hardop en duidelijk, er is geen God. En we vrezen de dood niet, maar heel diep in het hart van ieder mens, komt toch die gedachte op. Er moet meer zijn. Er moet een schepper zijn. Ik kom ergens vandaan en ik ga ergens naartoe. En we kunnen dat zo overschreeuwen, maar heel diep in het hart is er heel diep een onrust. Wel, dat is nou dat licht dat nog schijnt in de duisternis. Als de zendelingen kwamen op het zendingsveld, ja, dan vonden ze soms de afgoden. En wat zijn nou de afgoden? Dat waren toch eigenlijk de antwoorden van de mens op de vraag, er moet een God zijn. En dan vonden ze soms op het zendingsveld de mensen met de vraag in het hart geboren, hoe zal ik God kennen? Kijk, dat is nu wat de Heer nog geeft, wat de Heer nog laat. En dan denken we in het bijzonder ook in het Oude Testament aan het volk Israël. Aan dat volk gaf de Heer nou in het bijzonder ook zijn woord en zijn geboden en zijn inzettingen. Aan dat volk zond de Heer nou in het bijzonder zijn profeten. En gaf de Heer de dienst der verzoening in de tempel, de priesters en de levieten. En tot dat volk zond de Heer zijn koningen. Als heenwijzers, als het rechtvaardige koningen waren. Naar de koning der koningen en de Heere der Heren. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Ons menselijk bestaan is een groot wonder. Er zijn allemaal tekenen van het geduld, van het taaie geduld van God. En van zijn verdraagzaamheid. Maar gemeente, de mens heeft toch de geestelijke vermogens niet meer. om het te verstaan. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Als zijn we blind toch geworden. Aan de ene kant hebben we een zekere wetenschap. Aan de andere kant zijn we zo blind geworden voor de Heer en voor goddelijke zaken. Maar nu zond God ten laatste, God voortijds, veelmaal op velerlei wijze gesproken hebben de zon ten laatste zijn eigen zoon. Is dat niet een wonder? Dat God zijn zoon zond naar deze wereld, waarop ook Oud-Beierland een plaats is om hier het verlorene te zoeken. Wat de Vader hem geeft op te zoeken. Om zijn woord te laten horen tot de einden van de aarde toe. Maar ook om op deze vervloekte aardbodem als de enige, als de tweede Adam. Als de enige mens, waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook waarachtig God. De geboden van zijn Vader te vervullen. En om tenslotte ook op deze aarde het offer te brengen wat zijn Vader wel behagelijk is. En te betalen voor de zonden van zijn volk, voor de zonden van een verloren zondaar, de zondares. Die misschien vanavond wel met de vraag in het hart zit: hoe kom ik met de Heere verzoend? Is dat niet een wonder, gemeente? En dan mogen we toch ook zeggen, ook in coronatijd. En dan mogen we ook zeggen, dat de Heer die prediking nog heeft laten uitgaan. Dan heeft het ons nog toch nog. Bij alles waar het ons aan ontbreekt, en dan weten we alles ook wel. Dan zijn de gedachten ook wel vermenigvuldigd vandaag. Maar heeft het ons dan aan iets ontbroken? De Heer heeft de kandelaar van zijn woord niet weggenomen. Maar gemeente, de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, dat is waar. Want nu zou je toch denken dat toen God zijn zoon zond naar deze wereld, toen God zijn zoon gaf, toen de zoon God zelf kwam, dat de wereld hem zou ontvangen. Als het allerhoogste goed, als die held, waarbij de Vader hulp heeft beschoren. Maar dan moet Johannes getuigen iets heel anders. Dan moet hij getuigen wat we onder andere lezen, vers 10 en 11. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot de zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Je zou het zo gans anders verwachten. Maar gemeente, is niet waar. Toen de Heer Jezus geboren werd, hij kwam tot de zijne, kwam eerst tot zijn Israël. Maar de wijzen gingen de schriftgeleerden voor naar Bethlehem. En de Heer heeft de herders geroepen door middel van de engelen. Anders was er niemand om het kind aanbidden. En toen de Heer Jezus in de tempel was, was daar inderdaad, waren er twee oude mensen, Simeon en Anna, die hem omhelst hebben. Er waren er ook meer. Want we lezen dat Anna sprak over hem tot alle die de vertroosting in Israël verwachten, maar het waren er maar zo weinig. Gekomen tot het zijne. Zijne hebben hem niet aangenomen. Eerst tot Israël, daarna het woord tot de wereld, tot de einden van de aarde laten preken. Het zijne. Als wij bedenken, gemeente, dat wij door de hand Gods bereid zijn. En door de hand Gods tot op deze dag bewaard zijn, door de hand van de drie enige God. Dan in zekere zin zijn wij al het zijne schepselmatige zin. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. in de wereld. De wereld door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Misschien hebben we het wel gezongen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt ge zijn ontmoet? O, 's werelds hoogst verlangen. Waar is zij, 's werelds hoogst verlangen? Hij is het hoogst verlangen van zijn kerk. Van een arme en schuldige zondaar. En zondares dat niet meer verder kan in het leven van de zonde. En die niet meer verder kan met zijn of haar schuld. En die dan niet meer verder kan leven buiten de gemeenschap met God in Christus. En buiten het woord van God. Hij is het hoogste verlangen van alle die zijn verschijning hebben liefgekregen door genade. Maar de wereld van nature niet. We denken aan zijn geboorte, geboren in de buitenste velden van Efrata. Niet in een paleis, terwijl hij Davids grote zoon was, zelfs niet in een herberg. Te moeten vluchten naar Egypte vanwege de kindermoord. Daarna het ongeloof, zelfs in het huisgezin van Jozef en Maria, zijn broeders, die het eerst niet verstonden wie hij ten volle was. Zijn moeder, die verstond dat hij in de dingen van zijn vader moest zijn. Zijn discipelen, die hem van hebben willen weerhouden, dat hij de weg zou gaan naar het kruis houdt. De farizeeën en schriftgeleerden die in hem een bedreiging zagen voor hun eigen godsdienstige koninkrijk en hem zochten te doden. Ten slotte gemeente, de joelende menigte kruisigt hem, kruisigt hem. Het was het volk van zijn vader. Het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En toch had Jesaja het al eeuwen tevoren voorzegd. Hij had geen gedaante of heerlijkheid. Daarom zouden aanzien. Daarom zouden begeren. En gemeente, hoe is dat nou bij ons? Hoe is dat nou bij u, bij jou? Hij moet het ook altijd weer vragen, hoe is het nou ook bij mij? Want Johannes mag er nou zo van getuigen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar hoe snel bij ons? Misschien dat u ook wel moet zeggen. Als u straks thuis komt, dan wilt u aan van alles denken en van alles doen en over van alles spreken. Maar wie heeft het dan nog over dit kind? Mag je daar nou vol van zijn? Van die man van smarten, die ten hemel gevaren koning. Mag daar nou je hart naar uitgaan? Als je thuis nou komt, en nou zeg ik echt niet dat je op zondag alleen maar preken moet lezen, alleen maar de Bijbel moet lezen. Maar dat je toch nog misschien wel eens zegt, en nou wil ik toch nog een klein stukje erover lezen. Er nog meer van lezen. In mijn Bijbel is het maar een klein stukje om dat te overdenken. Wie mag dat nou doen? We zien zo tegenovergestelde kerken sluiten. En als we zo ook, onlangs hebben we dat in Vriezenveen ook nog gedaan, folders rondgebracht. In Geesteren, een dorpje paar kilometer verder, Rooms-Katholiek, nooit de reformatie doorgedrongen. En ook in Almelo in een jaren 70 wijk folders ook rondgebracht. En wie hoort, wie reageert daar nu op? We hebben nog geen reactie ontvangen. Geen gedaante, geen heerlijkheid. Dan verandert ook coronatijd niet zomaar ons menselijk hart. En misschien moeten wij wel zeggen, ook in Oud-Beierland, dat we misschien wel eens zeggen, ja, als we nou zo weinig naar de kerk gaan, als ik nou eens thuis meeluister, nou ja, dat gaat ook wel. Ik noemde het vanmorgen ook al. Als ik er nou op dinsdag de preek naluister, dan hoor ik het ook nog wel. Dat ons hart er zo weinig uitgaat. Dat het nou niet het voedsel is voor onze ziel. Dat we zo buitenom kunnen leven. Dat is nu de werkelijkheid van ons bestaan. Maar gemeente, dat eindigt wel als het zo blijft in ons leven. Dat eindigt wel in het eeuwig verderf, in de eeuwige pijn, in de buitenste thuis. En dan zal niemand kunnen zeggen dat het aan de Heere gelegen heeft. Maar nu moeten we verder. Want u mag Johannes getuigen van het wonder. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Als een kind wordt geboren, dan geldt voor iedere vader en moeder in Oud-Beierland, uw kind is het schoonste kind. Jawel, maar waar dit kind in het hart wordt geboren, daar krijgt dit kind gestalte in uw leven. Dan krijgt het schoonheid. Dan ga je het zeggen en alles aan hem is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste die blank en die rood is. Die de banier draagt over 10.000. Oh, dan moet je zeggen de helft is hem nog niet aangezegd in de prediking. Als je de Bijbel leest, dan verlang je meer over hem te horen, meer van hem te kennen. Dan zal de kerk eenmaal moeten zeggen als ze thuiskomen, door de Heer thuis gehaald. Wat we nog niet gezien hebben, dat zullen we dan zien. Dat zullen we dan ook mogen horen. Want ons kennis maar ten dele. En u mag Johannes daarvan getuigen. Hij mag daarvan preken, hij mag daarvan spreken, hij mag daarvan schrijven. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Als één geborene van de Vader. Gemeente, is nou Johannes dan beter in zichzelf dan wij? Nee. Zijn ogen waren net zo dicht als onze ogen van natuur, als de ogen van ieder mens. Geen mens is beter. Het is een wonder van genade. Dat het anders mocht worden, maar gemeente, dat wil de Heere nog doen. De Heere wil nog blinde ogen openen voor de heerlijkheid van dat kind. En dat is bij Johannes gebeurd en bij de andere discipelen gebeurd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hoe is dat gebeurd? Toen de Heer Jezus de discipelen riep. En we kunnen dat lezen in het begin van het evangelie. Eerst Petrus en Andreas en toen Johannes en Jacobus. Toen ze daar bezig waren met het vissersvak. Toen ze netten waren aan het verstellen waren. Volg mij. O gemeente, dat zegt de Heer elke prediking. Maar als de Heer dat die woorden laat indringen in je hart. Door de werking van zijn Heilige Geest, dan moeten wij alles verlaten en hem navolgen. Dan maakt de Heer je gewillig. Dan trekt de Heer u tot zich. En dat zeg ik niet om te zeggen, nou ja, als de Heer dat werkt, hoef ik er niks aan te doen. Want de Heer laat zijn woord preken met bevel van bekering. Het bevel van geloof. En die woorden kopen ze ook iets van te zeggen. Die staan zo duidelijk. Zovelen hem aangenomen hebben. Dien heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Naam die in zijn naam geloven. O. Welke verantwoordelijkheid. En toch is het waar. Als hij u roept. Zoals hij discipelen riep. En dat doet hij nog. Door de prediking van het woord. En dat kan ook thuis in je woonkamer, in je slaapkamer. De Bijbel opent. Het woord leest. En dat de Heere je roept. En dan moet een mens volgen. En wat nog meer. Die wonderen die hij deed, die woorden die hij sprak. Oh, die waren zo anders dan de woorden van de farizeeën, schriftgeleerden. Hij sprak als de woorden Gods. Nee, hij sprak de woorden Gods. Want zijn spreken is een goddelijk spreken. Het spreken van de Zoon is het spreken als van de Vader. Spreken. Een betoning van geest en kracht. Hij sprak. Oh, dat hebben ze verstaan. Dat was een goddelijk spreken. Hebt u ook wel zo. En dan gaat het niet om de predikant. Maar in de kerk gezeten. En dan denk ik aan die woorden van het formulier. Alsof God zelf tot u spreekt. Dan wordt de dienaar van het woord helemaal weg. Dan ziet u niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En de wonderen die hij deed. Ter ondersteuning van de prediking. Want de wonderen moeten wij in onze dagen zo niet meer verwachten. Omdat de Heer zijn woord in zijn volkomenheid ons heeft geopenbaard. Maar toen de Heer sprak, toen waren daar de wonderen ter ondersteuning ervan. De wonderen die hij deed, ja zeker de profeten deden ook wel wonderen. Maar die wonderen van de Heer Jezus zoveel talrijker en zoveel wonderlijker. Doden levend gemaakt, duivels uitgeworpen, zieken genezen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, dan moeten we vooral ook denken aan de berg Tabor. Aan de berg waar de Heer Jezus heeft gesproken met Mozes en Elia. Over het lijden en sterven dat hij zou moeten volbrengen. Waar Mozes en Elia met hem daarover spraken. Als vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament. En waar de Vader zijn Zoon verheerlijkte. Waar zijn heerlijk aangezicht blonk. En de Vader hem de heerlijkheid toonde. Die de Heer Jezus had genoten toen hij in de hemel was. Maar die hem ook weer zou wachten. Als hij al zijn taak op aarde volbracht zou hebben. En daar waren nou Petrus, Johannes, Jacobus als ooggetuigen bij. Ze hebben die woorden gehoord. Deze mijn geliefde Zoon. Ze hebben de afglans van de hemel gezien. Op het aangezicht van de Heer Jezus later zou Johannes daarvan spreken wat we gezien hebben. Wat we gehoord hebben. Dat verkondigen we u. Opdat ook gij gemeenschap aan hem zult mogen hebben. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader. Vol van genade waar het gemeente. Toch moeten we nog één stap verder gaan. We lezen van de discipelen, van één met name, Johannes, dat hij aan de voet van het kruis heeft gestaan met Maria, de moeder des Heren. Hij heeft daar gestaan, aan de voet van het kruis. En hij beschrijft ook in Johannes 17 in het hogepriesterlijk gebed. Hoe de Heer Jezus heeft gebeden, hij heeft dat bidden gehoord. En vol eerbied beluisterd en later opgetekend. Waar de Zoon sprak tot zijn Vader dat hij hem verheerlijken zou. En hem verheerlijkt heeft. En waar hij de Vader vraagt hem te verheerlijken. Maar waar de Zoon ook bidt tot de Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, totdat zij mijn heerlijkheid mogen schouwen, die gij mij gegeven hebt van voor de grondlegging der wereld. En toen hij later de Heer Jezus het zien hangen aan het kruis had, toen heeft hij zijn heerlijkheid ten volle aanschouwt. Wat nou geen mens ziet van nature. Want daar hangt hij als de vervloekte. De van God verlatene. in zijn bittere lijden, waar de handen gekruist zijn en doornageld, en waar het bloed vloeit. En we zouden zeggen, zoveel schande, zoveel schaamte, zo in de gestalte van een dienstknecht, zo in een weg van volkomen ontlediging. Maar toen heeft Johannes het mogen verstaan. Hij hangt daar, in mijn plaats. En ik moest daar hangen. En hij hangt daar, door mijn zonden. Maar hij wil daar hangen, o vol liefde, voor mijn zonden, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. Gemeente, zo is de Heer Jezus, zijn Vader het liefst, waar hij hem alles betaalt. Waarin hem volkomen eert. In zijn lijden ze sterven. Maar zo is hij ook zijn kerk het liefst. Waar u niet meer weet waar u met uw zonde, met uw schuld heen moet. Waar u niet weet hoe u de eeuwigheid zult moeten ingaan. Waar u niet weet hoe u verder moet met de verlorenheid van uw bestaan. Is er één die u kan helpen. En één die u kan troosten. En één die het leven wil schenken. En dat is hij. Die aan het kruis gestorven is. Maar is opgestaan. En eeuwig leeft. O, mag u dat meemaken. Mag u dat meebeleiden. En alles aan hem is gans begeerlijk, zo gewillig en zo gepast, zo dierbaar. O gemeente, er zijn er niet die beter bij elkaar passen dan een schuldige zondaar en de Heer Jezus Christus, die alles verworven heeft. Mag u het met Johannes meebeleiden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes zegt, vol van genade, vol van waarheid. Wat mag dat blinken? Dat is al gebleken toen de Heer eenmaal Mozes riep. Toen de kinderen Israëls in Egypteland waren en hen zond naar Farao toe om het volk te laten trekken. Toen bleek de Heer al vol van genade te zijn voor zijn volk en vol van waarheid. Dat wat de Heer aan Abraham beloofd heeft, dat de Heer dat niet is vergeten. Dat bleek in de dagen van de ballingschap. Maar wat blijkt het nu ook, als de Heer zijn zoon zendt. En Gods zoon aan het kruis houdt zijn offer brengt, vol van genade. Maar ook vol van waarheid is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op rechte waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Hebben wij zijn heerlijkheid aanschouwd? Ja, de waarde toch, de herders. Ze kwamen met haast. Ze konden niet zwijgen. De wijzen, ze hebben hem alles gegeven, al hun liefde waardig geschat. Simeon en Anna, Simeon, nu laat gij Heer uw dienst net gaan, in vrede naar uw woord, maar mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De hoofdman, overonder, ik maak een sprong in de tijd. Ja, de moordenaar aan het kruis zelfs, zag al zijn heerlijkheid, Heere. Gedenk mijner heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe is dat bij ons gemeente? Zijn onze ogen daarvoor gesloten voor hem? Of zijn ze door genade geopend? Want het is genade. Het welbehagen van God mag daar blinken. En Johannes mag er ook iets van spreken. Als hij ook zegt, welke niet, vers 13, niet uit de bloeden. nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vlees, maar uit God geboren zijn. Het is een goddelijke geboorte in ons hart. Het is genade. In vers 16 zegt hij, uit zijn volheid hebben we allen ontvangen, ook genade voor genade, om deze genade te aanbidden en te leren kennen, is ook genade nodig. Ja, gemeente, ook dat. Want wie zal de heerlijkheid in hem zien dan die ook heeft gezien de diepe verlorenheid. De diepe verdorvenheid van uw eigen bestaan, uw schuld, uw zonde, dat er van u geen verwachting is, dat er in u geen hoop is, dat er in u geen mogelijkheid is. Dat u ook niets kunt aanbrengen. Ook niet al eist Heer het van u uw bekering, uw geloof, dat u het niet kunt, Heer, kunt aanbrengen. Dat het uit uw hart niet voortkomt. En dat u ziet alles op deze aarde. En nu zeg ik niet, jong en oud, dat leven op aarde onbelangrijk is. Geen zin, want we hebben een taak op deze aarde. We hebben een roepen op deze aarde. Maar dat uiteindelijk toch ook ziet, deze wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Deze wereld ligt onder die donkere slagschaduw. En bloed uit duizend wonden en zucht. Er is een barensnood. En draagt de gevolgen van de zonde. Wat wij hier bouwen, dat houdt geen stand. Wat we hier zaaien, dat wordt uitgerukt. Maar alleen dit, die genade Gods. Wanneer Jezus in uw leven gestalte krijgt. Waarin je hart geboren wordt. Waar hij zich openbaart aan uw ziel. Waar het kerst mag worden in je leven. Waar deze koning komt tot u in Heere naam door woord en geest om intrek te nemen in je hart. Daar het leven. Daar de vrede. Daar de troost. Opdat u ook in het leven werkelijk getroost kunt leven. En eenmaal zalig. Zult mogen sterven. O gemeente, wie is de Heer Jezus voor u? Hij kunt ook zeggen wie hij is. Kunt u vertellen met eeuwig gesproken hoe hij eruit ziet. Dat hij blank en rood is en de banier draagt over 10.000. Waar u dat nou niet kunt zeggen, dan mag het nog onze roepstem zijn. Heere, bekeert u ons. Heere, ontdekt u ons. Heere, open mijn ogen. Heere, trek mij uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gemeente, wat ik lees ook. En ik had er al over gesproken, dat ik er nog even op terug zou komen. Wat er staat in vers 12. Zo velen hen aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ziet u hoe Johannes 1, het evenwicht van de schrift naar voren komt. Het uit God geboren worden. En het zoveel hem aangenomen hebben. Dat zijn de twee pijlers van de schrift. En we zien zoveel in onze dagen. En dat zien we ook in de gereformeerde gezinten. Dat of de ene pijler of de andere pijler wordt vergeten. Dat kan niet anders dan tot grote schade zijn. Gemeten beide pijlers. Uit God geboren. Zoveel hem aangenomen hebben. Dan staat er niet dat hij macht gegeven heeft om kinderen te worden. Die hebben hem aangenomen. Nee, zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods door de naam die in zijn naam geloven. En is dat nou dat aannemen. Waarvan we nou zouden zeggen. Nou ja, dan ben je gelijk klaar. En je blijft dezelfde en je bent gered. Gemeente, weet u wie hem aannam? Ik noem maar wat Bijbelse voorbeelden. De herders. Die met haast gingen tot ze het kind gevonden hadden. de wijzen uit het oosten, die kwamen om hem te zoeken. Weet u wie nog meer? Simeon. Weet u dat er dan eigenlijk staat in het Grieks? Dat hij hem ontving. Een Anna. En ik denk verderop. Zo'n bloedvloeiende vrouw. Als ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken. Heren. Dat zal het al genoeg zijn. Zo'n hoofdman. Over 100 heren spreek één woord. En mijn knecht zal genezen zijn, want ik ben niet waardig om tot u te komen. En ik ben niet waardig om onder mijn dak te komen. Dat u onder mijn dak zou komen. Een moordenaar. Heren, gedenk mij. Mag hem zo aannemen. Heren, help mij. Heren, laat mij niet varen. Heren. Verlos mij, Heere, bekeer mij. Wees mij genadig, Heere. Verlos me van mijn zonde, schuld, Heere. Wilt u mij zalig maken? Wilt u aan mij ook denken? Wilt u mij niet overslaan, maar aan mij denken in uw genade? Dien heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden, die in zijn naam geloven, o gemeente. Dan wil de Heer schenken, de ene na de andere genade gaven, om uw ogen te verlichten, om aan je schuld te ontdekken, om je ogen, je blinde zielsogen te openen en te richten op de Heer Jezus. Maar ook die genade gaven. Dat is in woorden van troost en vrede en vergeving. Wil doen horen in uw ziel. En dan houdt dat niet op. Dat wil de Heer steeds bij vernieuwing doen. Door de bediening van zijn woord en van de sacramenten. Tot de dag aanbreekt. Dat het geloven mag overgaan in aanschouwen. En het verwachten inzien. We gaan eindigen. Maar ik wijs u nog op de laatste woorden van Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar o wonder, de enige geboren zoon. In de schoot des vaders is die, heeft hem ons verklaard. Hij die aan de boezem van zijn vader was, in de schoot van zijn vader was, aan wie de vader zijn meest tere geheimen heeft bekendgemaakt. Wat is dat? Dat hij niet wil. Dat er enigen zijn die verloren gaan. Dat hij zijn zoon zendt op dat een eerlijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben wel. De zoon Gods is naar deze wereld gekomen. In hem zijn de woorden Gods vlees en bloed geworden. En heeft die woorden Gods bezegeld met zijn eigen bloed. Aan het kruis houdt. En heeft die woorden Gods door het gericht heen gedragen. Door de dood heen gedragen. Tot het leven. Opdat een eerlijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben, o gemeente. Komt. Het is al het nieuw begonnen jaar. Maar komt, laat ons heen gaan. Naar Bethlehem. En laat ons zien. Het woord dat geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. Amen. Gemeente, willen wij dan een versje zingen na de preek van Psalm 89, vers 9. Psalm 89, vers 9.